PA0 TNO, PA0 Delta Lima Oscar en Veldhoven. Om te beginnen, nieuwtjes over het Amsat Space Symposium en de jarenvergadering die elk jaar het najaar wordt gehouden bij Amsat NA. En ja, deze keer hadden ze het gepland in Bloomington, Minnesota, maar ja, gezien de omstandigheden hebben ze toch bedacht dat even anders te gaan doen. Het gaat wel door, maar dan helemaal virtueel, oftewel online. Dus ja, ze moeten nog gaan kijken hoe dat dan precies ingericht moet worden. Maar ze willen dus alle activiteiten, lezingen, vergaderingen, nou ja, alles gaan doen, maar wel via internet. Dus dat betekent dat waarschijnlijk ook veel meer mensen dan gebruikelijk mee zullen kunnen gaan kijken vanuit de hele wereld. Hè. Dat kan interessant worden. Dat is vrijdag 16 tot en met zondag 18 oktober. En dan tegen die tijd komt er natuurlijk nog veel meer informatie over hoe en wat precies. De radioamateurclub van Canada die maakt bekend dat er in Canada volop gebouwd wordt aan kleine satellieten, CubeSats. Er zijn er momenteel 15 in aanbouw door studenten in Canada en verschillende universiteiten en zo. En ja, de Canadese ruimtevaartorganisatie, CSA, die heeft ja, die ondersteunt dat volop. En die zorgt dat er geregeld wordt dat die satellieten ook getest en uiteindelijk gelanceerd kunnen gaan worden. Dus dat belooft wat. Die moeten uiteindelijk uitgezet gaan worden vanuit het ISS. Waarschijnlijk dan in 2021 of nog later. Maar ze worden dus eerst naar het ISS getransporteerd en daar later uitgezet, zoals dat wel vaker gebeurt. Ja, er zijn dus allerlei activiteiten van die studenten bij betrokken, maar dat is allemaal wat vertraagd geweest natuurlijk vanwege de problemen met de corona-acties en zo. Nou ja, maar dat gaat allemaal nu komen. Het leuke is van al die satellieten dat die allemaal amateurradiospullen aan boord zullen hebben. Alle 15. Dus ook amateurs kunnen er volop gebruik van maken. En al die frequenties zullen gecoördineerd worden door de IARU. Zoals het hoort. Dus ja, dat ziet er goed uit. We horen tegen die tijd wel wat er gaat gebeuren. Dat betekent eind dit jaar of begin volgend jaar dat ze dus de ruimte in gaan mogen waarnemen. Ja, Amsat daarna maakt weer bekend dat ze de member portal, hè, dus de nieuwe portal voor de leden van Amsat daarna, volop operationeel hebben. En dat werkt heel erg goed. Heel veel mensen maken er gebruik van. En er komen ook steeds meer mogelijkheden. Steeds meer Amsat journals van voorgaande jaren worden beschikbaar gemaakt. Zelfs nog van de begintijd van Amsat NA, en daar zoeken ze overigens nog wat exemplaren van die vroegere publicaties, zodat ze die ook kunnen digitaliseren. Dus dan kunnen ze die allemaal beschikbaar maken. Ook heeft Amsat NA een gedetailleerde frequentielijst van alle amateursatellieten, die voor leden gratis beschikbaar is en die is dan dus ook op die site te vinden. Dit allemaal dus voor de leden van Amsat NA. En verder maken de Chinezen bekend dat ze binnenkort weer een lancering krijgen van een Chinese amateursatelliet. Een paar jaar geleden hadden we al BI-70-1. En ja, die was niet helemaal goed gelanceerd. Die was een beetje ongelukkige baan terechtgekomen. En daardoor nogal vroeg aan zijn eind gekomen. Nu hebben ze een opvolger gebouwd, BI-70-2. En die moet in juli gelanceerd gaan worden. Die heeft een FM naar digitale spraakrelais systeem. Dus FM audio analoog uplink. En de downlink codec 2, ja eigenlijk 3DV downlink op de, even kijken, ja dat is de UHF downlink als ik het goed heb. Ja, ze gaan dezelfde frequenties gebruiken als BR-70-1. Dat kan omdat ze die satelliet dus niet hebben kunnen gebruiken of nauwelijks. En daarom hebben ze gezegd, nou die coördinatie voor die satelliet die maken we dan meteen ook goed voor BR-70-2. En op die manier kan dat geregeld worden. Die moet dus in een baan komen op zo'n 500 kilometer. Polaire baan, zonsynchroon. En de uplink zit dan op 2 meter 145 920 FM en de downlink 436 200 digitale spraak. Zo'n soort relais is ook al eens eerder gebruikt bij een eerdere satelliet, namelijk Oscar 90. Lilaxat Oscar 90 en ook Taurus 1. En daar is al het een en ander over gepubliceerd in amateurkringen. Ook bij AMSAT erna. En daar is een artikel te vinden op internet waar je dat verhaal kunt nalezen. Over de hele werking van dat spul en wat je ervoor nodig hebt om die te kunnen gebruiken. Verder zijn er nog wat satellieten die eraan zitten te komen waar ook weer frequentiecoördinatie voor geregeld is bij de IARU. De Chinezen die zijn bezig met CAS-7C van CAMSAT, de Chinese amateursatellietgroep. Dat is een 2-unit CubeSat met een relais, lineair relais van 2 meter naar 70 centimeter en ook een CW-baken op 70. En die moet daarnaast ook nog andere dingen gaan doen, zoals een koolstoffiber uit gaan rollen. 1 mm dik, meer dan 1000 meter lang, 1080. Nou, we zijn benieuwd of dat goed gaat. Lancering gepland op 15 september. En in een baan ook weer zo 500 kilometer polair. En die wordt dan gelanceerd samen met CAS-5B en CAS-7A. Dus er komen er weer meer tegelijkertijd. CAS-7C dan de downlink op 435-715. En dat is het CW-baken dus. En de FM downlink op 435-690. Uplink 145-900. In Japan wordt door het Technologisch Instituut van Kyushu gewerkt aan een satelliet Kitsune, een 6-unit CubeSat. En die heeft meerdere doelstellingen. Hij moet een hoge resolutiecamera gaan krijgen, 5 meter resolutie op de grond. En verder moet hij op C-band gaan werken. Oftewel 5800 megahertz. Daar moet hij een high-speed downlink gaan krijgen van 20 megabits per seconde. En ook moeten er grondstations dan commando's kunnen sturen. Ook mobiele grondstations om een foto te laten maken door de satelliet. En dan met hoge snelheid naar beneden te laten komen. 2 megapixel foto's. Die dan met 1 megabit per seconde naar beneden wordt gestuurd. Nou, verder moet er ook nog wat timingmetingen worden gedaan, maar dat is verder niet voor amateurzaken. Die moet ook vanuit het ISS gelanceerd gaan worden, dit jaar al. CW-baken op 437-375. En de andere data, 4K8 GMSK op 5840.0. Ja, daar zitten meerdere dingen aan boord. Dat is een ingewikkelde satelliet, maar hij krijgt dus ook allerlei andere uplinks en downlinks voor niet-amateur verbindingen. ja, onder andere gaan ze ranging doen en IoT-experimenten met LoRa op allerlei andere frequenties dan amateurfrequenties. Maar goed, dat wordt dus een ingewikkelde satelliet, vandaar ook 6 unit CubeSat. Het is een ingewikkeld apparaat. Goed. De IARU die is bezorgd over de storingen die ontstaan in het frequentiespectrum door alle mogelijke digitale apparatuur. We zien dit natuurlijk overal gebeuren, computers, mobiele dingen, smartphones, nou ja, noem maar op. Alles moet tegenwoordig draadloos en dat geeft overal maar steeds meer storing. Omdat veel van die apparaten niet echt goed ontstoord zijn, zeg maar, of beperkingen hebben voor het verspreiden van hoogfrequent ruis en zo. Dus het ruisniveau, vooral op VHF, UHF en zo, dat neemt enorm toe de laatste tijd. En ja, de IARU die is daar mee bezig om daar wat aan te gaan doen. Die heeft een publicatie gemaakt voor de CISPR. Dat is een internationale commissie voor radiostoringen. Die daar maar eens in moet duiken. Want het is op deze manier steeds minder leuk om nog iets met amateuractiviteit te doen met zwakke signalen, want dat gaat behoorlijk mis. Wie weet. Nou, verder zijn een heleboel satellieten actief, worden volop gebruikt voor ook lange afstanden. Er worden steeds meer TX-records gebroken en die worden dan geclaimd, die worden bijgehouden door AMSAT-NA in een lijst die ook op internet te vinden is op de AMSAT-site. En ze gaan per satelliet dus bijhouden wat dan de grootste afstanden zijn. Heel vaak als dan zo'n record geclaimd wordt, dan is het 1 of 2 weken later alweer gebroken door weer iemand anders die nog een grotere afstand overbrugd heeft enzovoort. En dat geldt voor meerdere satellieten. RS-44 natuurlijk in zo'n hoge baan, heel populair voor dit soort dingen. Maar ook Oscar-92 en Oscar-27. Die intussen weer actief is, ook al is het maar 4 minuten per omloop boven het noordelijke halfrond. En ja, die wordt toch ook weer volop gebruikt voor grotere afstandsverbindingen en zo. Er zijn zelfs ook mensen die nou nog met claims komen van vroegere satellieten, Oscar-10 en Oscar-13 en zo. Daar hadden ze ook recordafstanden overbrugd, maar nooit ergens kunnen claimen omdat dat toen niet bijgehouden wordt, maar dat wordt nu alsnog ook in de lijst opgenomen. Dus zo ontstaat er een soort wedstrijdje van wie kan de grootste afstand overbruggen via een satelliet. En daar blijken ook regelmatig dan verbindingen bij te zitten waarbij één of allebei de stations de satelliet eigenlijk onder de horizon zien. Maar nu wordt er gezegd als die die maximale afstand met meer dan 5% wordt overtroffen, zeg maar, hè, theoretisch maximale afstand, dan willen ze toch wel wat nadere bewijzen zien, want dan moet er toch wat meer gegevens worden geleverd voordat het officieel wordt erkend. Tja, iedereen kan wat roepen natuurlijk. Goed, in de ISS is al ruime tijd dat er een Raspberry Pi in gebruik. Die heet dan AstroPi. Een beetje verbouwd en aangepast voor gebruik in het ISS. En daar kunnen dus allerlei studenten, scholieren en zo programma's laten lopen. Nou, dat is een groot programma en dat is heel geslaagd allemaal. Er zijn honderden teams van studenten en andere jongeren die daaraan meegewerkt hebben en hun software hebben kunnen laten lopen. Kan van alles zijn, metingen doen of foto's maken of wat dan ook. En de data die daar dan uitkomt wordt dus weer netjes teruggeleverd aan de betrokken studenten, scholieren enzovoorts. Dus het stimuleert dus een heleboel jongelingen, zeg maar, om dus bezig te zijn met ja, potentieel wetenschappelijk onderzoek en het ISS zelfs. Ook al ben je zelf geen wetenschapper, zeg maar. Je kunt daar dus leuke dingen mee doen. Satellietactiviteiten vanuit verschillende DX-locaties begint flink op te lopen. Steeds meer mensen beginnen weer tripjes te maken, tenminste in de VS. We moeten natuurlijk wel oppassen, maar het begint weer te komen. Ook hamfests, activiteiten zo met beurzen en dingen, ja, die beginnen ook wel langzaam op gang te komen. Die worden weer gepland voor september bijvoorbeeld. En ja, als het kan, dan kan het misschien, hè. Nou, verder is er weer een Ares-verbinding gepland met Spanje. En die gaat dan via een telebridge via ON4ISS in België. En dan zal Chris Cassidy KF5 KDR-verbinding maken met waarschijnlijk de call OR4ISS in het ISS. En dat is weer zo'n multipoint telebridge. Dus waarbij de betrokken scholieren eigenlijk allemaal thuis zitten, maar dan toch hun verbindingen kunnen maken met het ISS via. Er is ook een livestream van het gebeuren. Weet ik niet precies wat ze dan gaan laten zien, maar oké. Het is allemaal gepland op dinsdag 16 juni om 14:25 onze tijd. En omdat het dus mijn verbinding met België is, kunnen we die hier uiteraard prima mee beluisteren. Dat moet goed te horen zijn op 145-800 FM. Ja, verder activiteiten. Er is een Yasmi Foundation in de VS. Die heeft een uitgebreide donatie gedaan aan de ORI. De Open Research Institute, die zich bezighoudt met de ontwikkeling van allerlei moeilijkere amateurdingen, zoals apparatuur voor toekomstige amateursatellieten in hoge elliptische banen en geostationaire banen en zo. Dus de fase 4, fase 3 en fase 4, die er momenteel dus even geen zijn voor de Amerikanen, maar dat hopen ze dus wel ooit te krijgen. En nu beginnen ze daar vast dingen voor te ontwikkelen, zowel voor de satelliet als voor de grond. De grondstations die daar gebruik van willen maken. En die ORI is dus volop bezig om dat helemaal open source te gaan organiseren. En ja, die wordt volop gesteund, zowel vanuit de ARL en AMSAT en zo, maar nu ook dus vanuit verschillende andere instanties die dat allemaal geweldig vinden en dus met extra donaties komen. Dus daar zit flink wat ontwikkeling in daar, in die activiteiten. Ja, verder de amateursatellieten volop actief dus. Lilacsat 2 is regelmatig te gebruiken. Falconsat 3 ook. Oscar 7, normaal Mode B, die wordt wat minder vaak overbelast omdat mensen nu overstapt zijn naar andere satellieten. Dan krijgt Oscar 7 even wat minder zwaar te verduren. Oscar 92, Mode UV behalve op woensdagen, dan is die LV. Oscar 11 is van de week weer ingeschakeld vanaf 11 juni. Wat meer amateurs beginnen Oscar 11 te ontdekken en snappen dan niet wat ze horen, want dat is geen packet signaal wat hij uitzendt, want dat bestond in die tijd nog niet toen die satelliet gebouwd werd. Dus het is nog gewoon een stream van ASCII data die uitgezonden wordt. Nou, Oscar 27 dus weer volop beschikbaar, Oscar 29 heel beperkt af en toe een omloop. De XW2 satellieten A, B, C en F doen het keurig. Ja, RS-44 natuurlijk, volledig operationeel. En kennelijk hebben ze besloten hem maar door te laten werken. Er was een idee van het is maar een test en moeten we kijken of het toch doorgezet kan worden. Maar dat, ja, hij blijft gewoon werken, dus dat gaat goed. CAS-4 A en B, allebei prima. Oscar 50, 73, ook volledig operationeel. 73 sinds vorige week, dus fulltime operationeel. Oscar 86, 88 en 91, allemaal operationeel. Dus er is heel wat te vinden. Oscar 104 doet het, Oscar 101 met een beperkt schema en Oscar 100, de geostationaire satelliet, volledig operationeel. En ja, het ISS steeds met Beckett actief op 145.825 met APRS, dus dat blijft allemaal goed werken. In India hebben ze een probleem dat er twee categorieën van amateurstations zijn. De volledige licenties en licenties met allerlei beperkingen. En helaas is besloten dat die beperkte licentie, meestal VU3 stations, dat die geen gebruik mogen maken van amateursatellieten. Nou, dat vindt men een beetje een rare beperking. En dat wordt nu vanuit amateurkringen actie gevoerd, zeg maar, richting de overheid om dat veranderd te krijgen. Ze hopen dus amateurs van alle categorieën toegang te laten krijgen tot amateursatellieten. Bij Oscar 100 allerlei experimenten, maar komen steeds mooiere oplossingen voor uplinks en downlinks. Allerlei apparatuur, ook vaak bouwkits of complete uplink systemen, eindtrappen. Nou ja, je kunt van alles tegenwoordig overal vandaan halen om Oscar 100 te gebruiken. Het werkt allemaal. In het ISS, ja, daar hebben ze nu natuurlijk even weer druk met 5 man aan boord. De nieuwe bemanning die met de Crew Dragon naar boven is gegaan, die is volop aan het werk. Ze zijn onder andere bezig met het voorbereiden van weer een paar ruimtewandelingen. Eentje op 26 juni en eentje 1 juli voor verdere vervanging van batterijen aan de buitenkant van het station. Het grootste gedeelte hebben ze al gedaan in de eerdere ruimtewandelingen vorig jaar en zo. Maar nu zijn er weer nieuwe batterijen aangeleverd en kunnen ze weer verder met vervangen van al die oude batterijen door modernere types. Nou, verder een heleboel wetenschappelijke activiteiten. Er worden weer spullen verzameld die afgedankt kunnen worden. Die gaan dan in een Progress ruimtevrachtschip wat over een tijdje gaat vertrekken. En verder zijn ze aan het uitpakken van alle nieuwe vracht die naar boven is gebracht, onder andere door HTV-9. Er zijn weer wat lanceringen geweest. Onder andere is het gelukt die Electron raket vanuit Nieuw-Zeeland te lanceren na nog wat vertraging door slecht weer. Maar gisteren 13 juni is hij dan toch gelanceerd 's morgens. En die heeft een stel kleine satellieten uitgezet. Maar 3 daarvan zijn van de NRO, een van de supergeheime overheidsorganisaties in Amerika. En daarom lijkt het dat de baanparameters niet gepubliceerd kunnen gaan worden. Want dat is allemaal geheim en zo. Maar ja, er zitten wel een paar satellieten bij van de Universiteit van Boston en de Universiteit van New South Wales en Canberra in Australië. Ja, en die wilden natuurlijk toch ook hun baanparameters hebben, anders kunnen ze hun satellieten niet bereiken. Dus dat wordt nog even interessant hoe dat opgelost gaat worden. Maar anders moeten amateurs zelf weer gaan zoeken. Nou, verder was er weer een Falcon 9 lancering met Starlinks. Ook die is een paar keer uitgesteld, maar ook uiteindelijk kon die plaatsvinden, ook gisteren op 13 juni 's morgens. En deze keer waren het geen 60 Starlinks, maar slechts 58. Want ze hebben bij deze lancering voor het eerst ook wat andere satellieten mee laten liften. Namelijk 3 SkySat satellieten van Planet Labs. En dat is allemaal ook prima verlopen. Dus, en dat gaan ze vaker doen. De volgende Starlink lancering zal ook weer... zullen ook weer 2 andere satellieten van een ander bedrijf mee kunnen liften. Nou, dus ook die lancering gisteren van die Falcon 9 is weer prima verlopen. De eerste trap is weer geland op het platform in de oceaan. En ook de koppen van de neuskegels zijn weer opgepikt en worden allemaal weer netjes teruggetransporteerd naar de haven. En al die dingen worden steeds vaker opnieuw gebruikt. Hè. Er zijn al eerste trappen die al 5 of 6 keer een vlucht hebben gemaakt. En ja, dan wordt het ook echt interessant om kosten te besparen. Want iemand had dus uitgerekend dat als je echt raketten wil hergebruiken, zoals die eerste trap van de Falcon 9, dan moet je toch al minstens 10 keer zo'n trap opnieuw gebruiken voordat je de kosten eruit hebt. Want natuurlijk, dat hergebruik kost ook geld. Maar als je het vaak genoeg doet, dan lukt het wel. Nou, dan gaan ze aardig in die richting. Er zijn heel wat eerste trappen die al 3 of 4 of 5 keer gebruikt zijn, langzamerhand. Dus als ze zo nog even doorgaan, dan zijn ze inderdaad geld aan het verdienen, als het ware. Ja, nou, er komen nog meer Starlink-lanceringen natuurlijk. Er zit er weer een gepland op 24 juni. Met dan twee Black Sky-satellieten erbij. En zo gaat het maar door. Er is ook nog een andere interessante lancering. Potentieel interessant, dat moeten we nog even uitdokteren. Op de 19e, de nacht van 18 op 19 juni eigenlijk, een Vega-lancering van de ESA vanaf Kourou in Frans-Guyana. En daar zit een hele grote zwerm kleine satellieten in. Grotendeels CubeSats. En een hele serie daarvan zijn dan Flock-satellieten weer, die Dove Flock. En ook weer Lemur-satellieten en Space B. Dat zijn de grootste groepen, maar verder ook een heleboel losse kleine satellieten, waarvan nog niet helemaal duidelijk is of er daarbij zitten die ook op amateurfrequenties iets gaan doen. Dus dat kan zijn dat u die dan plotseling gaan ontdekken zonder dat we dat weten ofzo. Zonder dat we verwachten. Maar vanaf de 19e kan het dus weer even druk worden met uitpluizen van hoe en wat. Ja, en later komen er nog allerlei andere interessante lanceringen misschien. Maar dat duurt dan nog even. Ja, ook vooral vanuit China zijn er weer verschillende. Met het ISS trouwens, dat is voorlopig geen lancering naar boven gepland. De bemanning die nu met de Crew Dragon naar boven is gegaan, Hurley en Behnken, die komen waarschijnlijk pas in augustus terug. Het was nog niet helemaal duidelijk wanneer de landing weer zou moeten gaan plaatsvinden, want dat liet dus afhangen van de prestaties van de Crew Dragon en hoe die zich houdt in de ruimte. Want als die kuren begint te vertonen, als die langer in de ruimte is, om wat voor reden dan ook, dan moeten ze natuurlijk toch beslissen vrij snel terug te keren. Maar als die zich goed houdt, en daar lijkt het nu op, dan denken ze toch wel even door te kunnen gaan met die missie tot ergens in augustus. En dat betekent dat Bob Behnken dan ook nog mee kan doen met een van de ruimtewandelingen. Dat was het idee eigenlijk. Nou, en als die dan in augustus terugkomt, dan kan de volgende Crew Dragon alweer gelanceerd worden eind augustus. Staat nu gepland op de 30e. En die zal dan met 4 astronauten, 3 Amerikanen en een Japanner, naar het ISS gaan. En dan pas in oktober komt er weer een Soyuz-lancering vanuit Baikonur met 2 Russen en een Amerikaan. Dus voorlopig wordt het heel veel commerciële vluchten. Ook later natuurlijk als Boeing begint. Maar dat zal pas volgend jaar ergens zijn. Nou, verder allemaal geen bijzondere dingen. Behalve dat we op de 20e juni het begin van de zomer zullen gaan zien. 20 juni om 23:44 onze tijd. Dus dan reken er maar op dat het weer nog mooier wordt.
Nog wel een vraagje. Je noemde al Boeing, misschien volgend jaar. We hebben nu de SpaceX. Er was toch ook nog Virgin in de race. Hè? Is daar iets van bekend wanneer zij dan echt iets willen gaan proberen? Of wordt dat afgeblazen? Ga je gang?
Nou, je hebt inderdaad nou drie commerciële bedrijven die bezig zijn. SpaceX met zijn Crew Dragon. Dan krijg je Boeing met de CST-100 Starliner. En ja, die hebben dus wat problemen gehad met de testvlucht naar het ISS die mislukt is. En daarom moeten ze nu eerst nog een onbemande testvlucht opnieuw gaan proberen. Naar het ISS te laten vliegen, aankoppelen en weer terug naar beneden. Eigenlijk zoals SpaceX ook gedaan heeft met de eerste Crew Dragon. Maar goed, dus eerst onbemande testvlucht en dan kunnen ze de eerste bemande vlucht uit gaan voeren. En dat zal waarschijnlijk pas op zijn vroegst in het voorjaar van volgend jaar gaan gebeuren. Dus dat is een flinke tegenvaller van Boeing, want ze dachten de race te kunnen winnen van SpaceX, maar dat is dus helemaal fout. Nou, en het derde bedrijf is Sierra Nevada Corporation. En die hebben hun ruimtevliegtuigje, Dream Chaser, als ik het goed heb. Ja, dat is een soort, het lijkt een beetje op een Space Shuttle-achtig iets, maar die wordt dus gelanceerd op een raket bovenop. En dan komt hij naar beneden zoals een shuttle zou doen en die landt dus gewoon op een baan. Maar goed, dat ding dat is nog in ontwikkeling, die is nog lang niet klaar. Die moet nog zijn eerste testen gaan doen, eerste testvluchten en zo. Maar daar wordt ook aan gewerkt en daar kunnen dus ook wat astronauten mee naar het ISS en ook weer terug naar beneden. Dus, maar dat duurt nog even.
Die 4 minuten, of Oscar 27, hè, gaat daar voor de hele omloop? Dat was eigenlijk mijn vraag, of daar een tijd in een schema in zit of zo.
Oei, even denken. Ik weet niet of die ook nog handmatig ingeschakeld moet worden. Misschien geldt dat ook nog. Met een bepaalde toon, hoor. Is het ook weer? Ja, dat is lang geleden. Het is hetzelfde idee als een paar jaar geleden toen hij het nog goed deed. En als ik het goed heb, maar dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Dan gaat het zo, als die van zuid naar noord aankomt vliegen, dan komt hij op een gegeven moment vanuit de schaduw in de zon. En dan meteen of kort daarna schakelt hij in. Boven het noordelijk halfrond gedurende 4 minuten of zo. En dan begint hij, en dan is hij dus beschikbaar voor communicatie. En na die 4 minuten begint hij telemetrie te zenden. En dat doet hij zo elke omloop. Elke keer als je van zuid naar noord aankomt, dan is hij beschikbaar gedurende een beperkte tijd voor communicatie. En dan schakelt hij om naar telemetrie. Zoiets was het. Maar dat verhaal kun je ergens wel vinden bij Amsat, als het goed is. Ja, Oscar 27 is een beetje een ingewikkeld ding natuurlijk. Hij was oorspronkelijk helemaal niet bedoeld om spraak te relayeren. Hij moest eigenlijk digitale dingen doen. Maar ze konden hem herprogrammeren zodat hij ook met spraak iets kon. Hè? Dat zijn van die grappen die ze af en toe uithalen. Succes met alle dingen. Probeer eens wat satellieten uit, er zijn er zoveel. Een heleboel doen het heel goed. Dus tot de volgende keer. PNL, TLO, PNL, Delta, Lima, Oscar, dan weg.
En bedankt van P1RG.
En bedankt van P2RM.
Jo, goed hè.
Taxi.
Ja, wie riep daar?
P2RM. Frans, heb jij voor de komende week een rothandel nodig? Wil je dat mee hebben?
Nee hoor, ik neem wat draad mee en wat coax en wat spulletjes. Ik heb hier zelfs nog een map liggen, die ben ik vergeten jou te geven met heel veel leuke antenneartikelen. Nee, jij kan hier vakantietijd gewoon lekker bladeren.
Hoi, bedankt. PNG van P2RM. En prettige vakantie.
Dank je, groetjes.
Ja, oké, prettige vakantie, hè. Kan jij mij goed horen, daar in het, bijna in het Vessemse?
Ja, hoor, Cor. Ik zit hier in Dommelen, hè, bij Valkenswaard. En je komt hier prima binnen.
Ja, ik snap niet dat Nico mij niet hoort, hè. Ook al zet hij die antenne deze kant in. Zou wel iets tussen zitten. Daar hebben we satelliet geen last van, hè. Dus er zit niks tussen, hè. Hey, groeten, prettige vakantie.
Yo, groetjes, Aniel van RG.